Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shorten Jesse Rijens, Aard Jan, Las van Meer, Abdi, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Moutaan, Pascal, Maurice Lus, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Ralf van Santen, Sjoerd Stolk en Anoniem. Speciale shout-out naar onze goats. Robert Heiltjes, Yannick Tjongajong, Wesley Lenting, Tarun en Yannick, Samet Kasic en Joey Dallas. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, we zijn op Spotify, we zijn op TikTok, maar we zijn ook op Petje Af. Extra content, toegang tot de groepchat, support the movement, join the family. Ga naar debasketballpodcast.nl en kies voor luister op Petje Af. Let's go! Daar zijn we weer. Op de tweede dag van het paasweekend, Tim. Heb je eieren gezocht of gewoon gebakken?
Ja, gegeten en weinig gezocht.
Ik heb net eigenlijk New York tegen de Thunder af zitten kijken. Tweede wedstrijd op rij waarbij ik vind dat de Knicks beroofd zijn door de scheidsrechters. In dit geval was het duidelijker nog, denk ik, dan de vorige wedstrijd. De gelijkmaker van Jalen Brunson, of eigenlijk hij kwam daarmee één punt voor. Dat was een overduidelijke foul in de replay, makkelijk te zien.
Ja.
Als ze daar een vrije worp hadden gegeven. En hij had die geraakt, want de Knicks miste ook nog wat vrije worpen in het vierde kwart. Dan had Shea hooguit gelijk kunnen maken met dat schot van hem. En dan hadden we naar overtime gegaan. Die werd weer over het hoofd gezien. Ik weet niet hoeveel Jalen Brunson nog moet protesteren tegen de scheidsrechters of klagen of een andere manier moet proberen. Maar hij is daar echt heel actief mee bezig de laatste wedstrijden. En het helpt niks. Na de wedstrijd zag je hem ook staan praten met de drie referees. Met die één guy die lijkt op Gucci Mane.
Ja, klopt ja.
Ja, alleen dan met een hele andere stem. Maar ja, ze verliezen met één punt. Miss call. Kan je zeggen, kan gebeuren. Ja, tegen een team als de Thunder, die toch het hele jaar de call best mee hebben gehad. In deze wedstrijd overigens niet echt. Ook al vind ik dat Dort op zich voor 3 extra fouten per wedstrijd gecalled kan worden met zijn voetenpositionering. Ja, en SGA, heel opvallend. Want ik heb hem eigenlijk het eerste gedeelte van het seizoen constant gezegd van hij moet hoog staan in die MVP-ladder. Nou ja, gisteren had hij 19 punten. En dat kwam gedeeltelijk doordat hij maar 4 vrije worpen had. En als je iets van de Knicks kan zeggen, is dat ze een goede test zijn voor hoe de playoffs eruit kunnen zien voor een team. En dan hadden we hier een voorproefje van hoe de Thunder spelen zouden kunnen gaan spelen in de playoffs, als het spel wat langzamer wordt, als het wat fysieker wordt, als de referees niet zo snel fluiten. En dan zie je hier het resultaat. De Knicks hadden ook zo hun defense opgesteld. Ze lieten Jalen Williams wat vrijer. Nou, dat pakte ook verkeerd uit.
Dat hebben ze geweten, ja.
Maar ja, verkeerd. Je moet ergens keuzes maken natuurlijk, in plaats van Shea 1-op-1 te verdedigen en dat free throw geweld aan te gaan. Probeerden ze gewoon ervoor te zorgen dat hij de bal überhaupt niet kon krijgen. In ieder geval niet op de plekken waar hij de bal graag wil hebben. En daarbij moesten ze iets opgeven. En dat was de bal aan Jalen Williams. Die ze vervolgens ook nog 1-op-1 gingen verdedigen.
Ja.
Maar een preview van playoff basketbal. Misschien voor de Thunder. Dat is misschien wel ons grootste meningsverschil. In dit seizoen van de podcast geweest, zijn de Thunder playoff kandidaat of playoff, niet contenders, want zover ben jij ook weer niet gegaan dat je zei dat zij contenders waren.
Nee, dat is weer een stap verder.
Maar als ik dan dit zo zie, dan vind ik een mogelijke first round exit alweer niet zo shocking.
Nee, ze hebben altijd wel een beetje op die lijn gebalanceerd. Dus ik ga ook niet doen alsof ik van mijn stoel val als het zover komt. Maar ja, ik zie wat jij gezien hebt dus een stuk positiever in. Want het gevolg was dat één Jalen Williams liet zien wat hij kan. Nou, dat doet hij al vaker. Mm-hmm. En is altijd efficiënt gebleken. Het is absoluut een duidelijke one-two punch. Als Shade op enige wijze niet heeft omdat hij te goed verdedigd wordt, dan zie je altijd de punten van J-Dub omhoog schieten. En los daarvan is er de laatste week ook een ontwikkeling gaande die ze waarschijnlijk, waar ze waarschijnlijk heel blij mee zijn in OKC. En dat is dat Giddy goed speelt.
Ja,
dat zal broodnodig zijn. Ook in de playoffs. Dus ik weet niet dat ze op deze manier nog zo'n wedstrijd uit kunnen slepen met een goede Giddy, triple-double en een Jalen Williams die de topscorer is. Ja, dat laat wat mij betreft alleen maar de diepte van het team zien.
Ja, maar we hebben daarentegen ook weer een chat die niet zo fantastisch staat te ballen op dit punt van het seizoen.
Dat is waar.
Ik sprak Ronald van Dam van de week en die zei, is het de rookie wall? Ik zei toen gelijk nee, maar ja, deze week.
Ja, dat is een beetje moeilijk te beantwoorden. Want als je inderdaad zou zeggen, nou het is geen rookie wall, dan vind ik het heel, dan zou ik zeggen succes met antwoord op de vraag, wat is het dan wel? Want ik heb hem tegen dezelfde tegenstanders eerder dit seizoen wel goed zien doen. Ja, dan zou misschien de enige andere overgebleven antwoord kunnen zijn, ja oké, okay, in maart en april wordt er wat ander basketbal gespeeld. En daar krijgt hij nu een voorproefje van.
Ja.
En dat is fysiek voor hem. Het is even aanpoten. Hij zal even een stap moeten maken.
En het is ook het soort center. Hè? Kijk, nou moest hij het opnemen tegen Hartenstein. Dat is niet een van de grote namen op de centerpositie in de NBA. Maar wel een grote, sterke guy. En wederom vond ik dat Holmgren wat moeite had om dat fysiek bij te benen. Speciaal onder de borden. Waar Hartenstein 12 rebounds had. George Hart 15. En Holmgren de wedstrijd eindigde met, wat was het? 5 rebounds.
Ja.
En dit is, kijk, ik zag het tegen Valanciunas, die wedstrijd dat ik tegen de Pelicans had gekeken. Maar omgekeerd was Valanciunas, zoals we al hadden besproken, volgens mij in de patch af. Maar was het weer moeilijk voor Valanciunas om op de vloer te blijven. Om Chet te kunnen verdedigen in het vierde kwart. Kijk, dat is bij Hartenstein niet het geval. Die is wat mobieler op zijn benen. Deed het ook goed deze wedstrijd defensively. Sowieso een uitblinker dit seizoen bij de Knicks. Maar dan zie je toch dat dat dingen zijn waar Chet moeite mee heeft. En dan vraag ik me af, zoals ik net al zei, ik zou een wat eerdere exit al niet shocking vinden. Maar wat gebeurt er als het een exit wordt tegen een team met wel een grote man? Heeft dat dan gevolgen voor wat er van de zomer gaat gebeuren?
Ja, dan hebben ze denk ik antwoord op een hele grote vraag. En misschien wel de nummer 1 twijfel die er altijd over dit team is geweest. Los van de leeftijd trouwens. Want ik vind, ik heb dit al het hele seizoen geroepen. Maar ik denk dat we dit zeker in deze wedstrijden ook weer kunnen zien. Dit team speelt niet als een team dat één en jongste team in de NBA is. Dus dat leeftijd gebeuren.
Niet helemaal, meemaken, maar wel een beetje, Tim.
Op welk vlak?
Het geklaag als ze de calls niet krijgen.
Dat doen zoveel teams.
Ja, snap ik. Maar het gewoon, de houding van Shea in deze wedstrijd, waarmee je de bal niet kreeg, niet in lekker in zijn vel, is niet de houding van een leider die, ondanks dat hij zelf niet supergoed in de wedstrijd zit, wel zijn team verder kan helpen. En dat is bijvoorbeeld ik zeg niet dat je dat bij elke ster in het verleden wel hebt gezien, maar dat is bijvoorbeeld wat een LeBron James die net zoveel klaagt. Maar als het niet loopt, weet hij wel een andere manier te vinden om zijn team beter bij te staan. In deze wedstrijd was Shea gewoon een soort van chagrijnig. Hij raakt het laatste schot. En dat is ook alweer, zegt ook iets. Dat zelfs als je niet in de wedstrijd zit, wel zo'n beslissende schot kan raken.
Ja.
Maar als hij niet aan het scoren is en de tegenstander hem afschermt van de bal krijgen, het is niet alsof hij een elite spacer is of zo. Dus zijn impact, als hij niet scoort, is kleiner dan dat van sommige andere sterspelers als ze niet scoren.
Nee, dat is in de basis waar. Alleen de manier waarop ze dat in OKC oplossen is denk ik nog niet niet per se een heel groot probleem. Hij blijft betrokken. Ja, hij blijft de bal in zijn handen krijgen. Op het moment dat hij daar verstandig mee omgaat en niet gaat forceren. Dat vind ik, die neiging heeft een speler als Shea, heeft dat wel natuurlijk. van nou ja, het maakt me niet uit of ik 1 of 2 man bij me heb staan. Ik ga het in ieder geval proberen. En hij is niet, ja, ik denk niet de playmaker die een elite playmaker die Luca of misschien in de eerdere fase James Harden wel was, waarvan hij zei, het maakt niet uit hoeveel man er om me heen staat. Ik ga gewoon en als de bal uit mijn handen moet, dan pas ik hem wel in de actie. Ja, Shea is meestal wel, als ik ga, dan ga ik. En dan is er ook geen weg terug meer voor wat betreft scoren. Nou, dat gebeurde in de eerdere fase, denk ik, in deze wedstrijd al wel. Dat de bal simpelweg meer in de handen van bijvoorbeeld een Giddy, maar ook een Jalen Williams kwam. Die wel heel beslissend waren. Ja. Dus ik vond het meer een soort natuurlijke, ja, een natuurlijke balans. Waarvan ik denk, ja, dat zou ik een jong team als OKC niet eens bij bedenken.
Ja, ja, vind je, ze winnen de wedstrijd met 1 punt. Shea is min 15.
Ja, het was geen. Ik ga hier zeker geen succesvolle wedstrijd van Shea van maken. Shea was niet goed en te weinig aanwezig. En ja, ik bedoel, we weten wat zijn averages zijn. Volgens mij tegen de 30, rond de 30.
En boven dan, de 30.
Ja, dan zegt dit genoeg. Daar hoeven we geen woorden aan vuil te maken. Maar het gaat mij erom. Dit gaat ook in de playoffs een keer gebeuren. Wat doet de rest van het team? En ik vind het altijd heel bemoedigend als je als team laat zien dat je beschikt over diepte. We hebben dit met Luca bij de Mavs en bij de Nuggets met Jokic natuurlijk ook gehad. Er moeten wedstrijden tussen kunnen zitten waarin je topscorer er niet is. Omdat hij in dit geval gewoon keihard aangepakt wordt. De verdediging focust zich enorm. Dat opent kansen voor andere jongens van het team. Nou, en die hebben laten zien vandaag dat ze wat mij betreft ja, op een aardig moment in de Garden kunnen deliveren. En ja goed, dat het uiteindelijk 1 punt verschil is. Laat je met 1 punt verschil verliezen. Maar je geeft aan dat je er bent. Het komt toch op het laatste schot aan. Je doet gewoon mee. Dit zijn de high pressure moments volgens mij. En ik vind dat ook is in ieder geval niet oogt als een jong, onervaren team dat niet gemaakt is voor dit soort spannende wedstrijden. Zeker niet. Ze schoten niet slecht. Ze speelden niet slecht. Ze raakten niet bloedzenuwachtig in de slotfase. Ik vind dat ze zich... Ja, ik weet niet. Ik kan het er niet aan afzien.
Ja, ik vind het wel op sommige punten jong ogen en de spelers die uitblinken in deze wedstrijd. Daarvan is Jalen Williams denk ik de meest constante. Josh Giddey heeft wat meer golven in zijn prestaties, zeg maar. En ik denk dat ook dat in de playoffs makkelijker wordt om tegen te verdedigen. Omdat je hem meer kunt dwingen in een rol in een 7-game serie waar hij zich niet in comfortabel voelt. En er gewoon simpelweg niet echt antwoord is van de bank, zeg maar. Gordon Hayward, voor mij ook wel een beetje tegenvallend. Ik heb ze nu de afgelopen weken een paar keer gezien. Ik dacht van, elke keer van, laat maar Gordon Hayward zien. En vandaag zat ik te kijken, dacht ik op een gegeven moment, heb ik Gordon Hayward gezien of niet? En hij speelt volgens mij maar 17 minuten. En kijk, je kan zeggen, ze blijven cool onder in een high pressure situation. Dit was een belangrijke wedstrijd. Zij speelden voor de number one seed in de West, waar de Knicks voor de number 3 seed in de Oosten speelden. Dus het was een wedstrijd tussen 2 toppers die echt wat nog konden winnen door het winnen van deze wedstrijd.
Ja.
De Knicks zijn trouwens 38-2 in wins als ze het vierde kwart ingaan met een voorsprong. Dus dat alleen is al knap dan van de tanden dat ze dat zo konden ombuigen.
Ja, als je derde kwart zag ook. Het leek in nergens op dat de Thunder dit überhaupt konden gaan winnen.
Nee, en vrij dominant. Voor een top 5 defensive team vond ik dat ze vrij weinig konden doen aan de Knicks als de Knicks goed schoten. Kijk, het was heel interessant, of heel interessant, het was relatief interessant wat ze deden met die double teams op Brunson. Dat hebben we voor het eerst toen echt met de Lakers fulltime gezien. En als ze niet aan een double teamen waren, speelden ze Bucks and One op Brunson. En dat werkt, zolang het team niet goed schiet. En in de eerste helft was het zo met DiVincenzo. Die was 1-8 of 1-10 of zo, weet ik veel. Maar in de tweede helft ging er niks los. En dan was dat ook weer weinig effectief. Dus dan kan je zien hoe snel die defense en die double team al gebroken kan worden door gewoon een paar schoten raak te schieten. Toen gingen ze vervolgens naar een Hackachua. Mooie term van Mike Breen. Ik vond het wel Mike leuk. Ik klinkt als een Pikachu of zo. Maar dat pakte ook verkeerd uit. Hij schoot alle tweede vrije worpen raak. En toen dacht ik wel even van Mark Dagnold. Ik heb je hoog zitten. Maar deze oplossing heb ik al gezien, zeg maar. Heb je nog iets anders? Heb je iets nieuws? Heb je iets unieks, tanders voor mij in de aanbieding om dit tegen te gaan? En ik denk dat als ze in het play-off komen tegen een team die goed schieten, dat zij moeite kunnen krijgen.
Ik heb meer angst voor de grote fysiekere teams.
Ja, maar daarvan, ook dat. Maar het is een combinatie van dat.
Als het een combinatie is, dan is het zo'n beetje de slechtst mogelijke matchup die het dan weer kunnen krijgen. Als het een groot team is wat fysiek kan spelen, maar ook goed schiet. Dan dat is de combinatie die echt de das omdoet voor een team als de Thunder, wat mij betreft.
Enter de Timberwolves als ze fit zijn. Enter de Nuggets. Enter de Clippers. Enter de Mavs. Alleen de Pelicans kunnen ze tegen spelen. En zelfs die schieten goed de laatste tijd.
Elk team heeft zijn schutters. Ja. Maar als team goed schieten vind ik weer... Ze zullen accenten gaan leggen. Ze zullen jongens, net zoals dat je tegen de Thunder ook accenten legt. Je probeert Giddy open te laten. En zij gaan dat counteren. Je probeert een Aaron Wiggins als hij speelt. Of straks misschien zelfs een Gordon Hayward. Allemaal accenten. Ik denk dat elk team wat je net noemde grotendeels goede schutters heeft. Maar de een schiet beter dan de ander. En ze zijn niet allemaal even groot en effectief. Ik denk inderdaad... Ja. De Nuggets is een voorbeeld. Mavs zou een voorbeeld kunnen zijn. Pelicans krijg je een heel andere matchup tegen. Omdat je in de basis natuurlijk te maken krijgt met Zion. Die wil naar binnen.
Ja. Dat de Pelicans is het beste team voor hen. Maar ja, dan zit je weer met hoe gaat Chad en Zion afstappen inside.
Wie gaat Zion afstappen? Ja, gaat Dort dat doen? En wat gebeurt er zoals we vandaag zagen? Of gisteren uiteraard. Als Dort in foul trouble komt. Dat is natuurlijk ook een scenario wat...
Dort had een lange fout uit moeten zijn. Dat is me de hele week al opgevallen. Deze man ontloopt echt veel calls, hoor.
Mm-hmm. Ja, ik denk snap dat wel waar je vandaan.
Ja, ik denk dat de playoff calls van alle teams... Nee, alle teams overdreven, want ik heb niet eventjes alle teams doorgenomen in mijn hoofd. Maar ik denk dat de Thunder een van de teams zijn bij wie de playoff foul calling de grootste impact zal gaan hebben.
Nou, daar kunnen ze nu al een beetje mee oefenen. Ik vond dat Brunson ook tamelijk gefrustreerd overkomt. Omdat hij ook niet meer de foul calls krijgt die hij misschien...
Brunson heeft zijn hele seizoen niet gekregen.
En die gaan in de playoffs niet opeens wel komen.
Nee, maar die gaan hetzelfde blijven. En Brunson scoort 61 punten met deze foul calls. En Shea blijft steken op 19.
Ja, nu. Maar Shea scoort niet het hele seizoen of de afgelopen weken alleen maar 19 punten. Ik denk niet dat dit niks... dit Knicks team en dit Knicks basketbal is verre van het basketbal dat 1 aan de West Coast gespeeld wordt en 2 waarschijnlijk gespeeld gaat worden door een van hun tegenstanders, alleen al in de eerste ronde. Dus er zitten elementen in, zeker, absoluut. Alleen, ja, ik denk dat het dan de oplossingen hebben, want daar gaat het uiteindelijk om. En of je nou Brunson hebt zonder oplossing om zich heen omdat hij 3 starters mist en hij het zelf moet doen. Of een Thunder team waarbij Shea wel een tweede en een derde optie heeft die het, zoals we het nu gezien hebben, kunnen overnemen. Dan heb ik liever het laatste.
En nog steeds het feit dat ze tegen een van de Lakers, Kings, Suns of Warriors gaan spelen, vind je niet gevaarlijk?
Ja, in potentie zeker gevaarlijk. Met name de Lakers, heb ik altijd gezegd. Dat vind ik om 2 redenen. 1, de Lakers zelf natuurlijk, waarvan we altijd wel vinden dat ze een gevaarlijke playoff klant zijn. Op basis van de manier waarop ze spelen en de ervaring die ze hebben. En 2, de Thunder matchen daar zeer slecht mee. Dus ja, dat vind ik heel gevaarlijk. Kings vind ik alweer een heel ander verhaal. Zeker na deze week met Herder en Monk, die allebei oud zijn. Dus die diepte van de Kings krijgt ook nog een dreun.
Ja.
En die was heel belangrijk voor ze. Want je zou kunnen zeggen, ja, wat maakt het uit? De minuten van de starters gaan toch heel erg omhoog. Ja, oké, maar Malik Monk was de Six Man of the Year en Herder was de starter. Dus
en Malik Monk is weken oud en Herder is out for the season.
Sowieso out for the season.
En dus Monk tot de conference finals.
Ja, nou, in alle redelijkheid, en ik wil geen Kings fans tegen Mintje Harnas jagen, maar ik denk niet dat dat hem gaat worden. Het gaat heel erg matchup based worden. Maar zitten er gevaarlijke ploegen tussen waarvan ik echt denk dat het dan er echt grote, grote problemen... Ja, zeker. Absoluut. Totdat we echt exact weten wie ze gaan treffen. Zijn het dan een voorbeeld van een team dat letterlijk op een hele dunne lijn balanceert tussen leuk playoff succes en een soort van bevestiging van wat we gezien hebben dit seizoen. Ja, of een complete teleurstelling. Want dat zou het denk ik stiekem wel zijn. We kunnen wel roepen van joh, ze zijn nog jong, laatste. Je kan mij niet vertellen dat je een playoff ingaat zonder verwachting of met free-flowing basketbal, omdat je zo nodig bovenaan staat. Dat brengt verwachtingen met zich mee, ook bij hun. Dat kan niet anders.
We gaan het zien, Tim. Ik ben nog steeds niet overtuigd. Maar we komen er snel achter. We zijn bijna bij de playoffs. Dit was niet de beste wedstrijd van Brunson. Die had hij eerder deze week. Of tenminste, was het echt de beste wedstrijd. Het was de highest scoring game uit zijn carrière. 61 punten, eentje onder Melo. Misschien ook maar beter. Je wilt niet het all-time Knicks scoring record pakken in een loss tegen San Antonio. Met Wembanyama vonden ze daar als uitblinker 40 en 20. Kan je discussiëren over wie de gameball verdient? Dat deden we eerder met, wat was het? Giannis en een of andere rookie van Indiana.
Ja, klopt.
Ja, deze keer dacht Victor, misschien wil Jalen hem, maar ik hoef hem sowieso niet te pleuren in het publiek. En klaar ermee. Dat heeft hem $25.000 boete opgeleverd. Ik vond dat een interessante wedstrijd. Ik vind dat als we het over een speler hebben die superstar calls krijgt, dan denk ik dat Wembanyama hoog op dat lijstje staat. Die maakt ongeveer elke drive lopen. Ja, het is echt niet normaal. Ik ging opletten. Ik dacht, dit is een beetje extreem.
Ik snap dat zijn voetenwerk nog wel een uitdaging is met die lengte.
Ja, maar het is echt opvallend, zeg maar. Soms één keer liep, één keer dribbelde hij gewoon niet. Ging gewoon lopen vanaf de driepuntlijn naar de basket toe. Dacht ik, ik snap dat hij lang is, maar hij moet wel een keer dribbelen. Dus aparte wedstrijd weer. Daarin verloren ze ook. Het is jammer, want zo geven ze wel een kans op de tweede plek op. Want die was nog even in zicht. Als ze twee wedstrijden hadden gewonnen, hadden ze er maar eentje achter de Bucks gestaan. Wat denk ik belangrijk is in het oosten. Om de Celtics te vermijden tot de Western Conference Finals.
Eastern Conference Finals.
Oké, dat bedoel ik. Jalen Brunson, eerste speler in de geschiedenis van de NBA. Die over zijn eerste 66 wedstrijden 27 plus punten, 6 plus assists met 40% van 3. En minder dan 2,5 turnovers per game averaged. We moeten altijd even puzzelen met al de parameters bij elkaar. Maar als ik jou zou vragen, hoeveel turnovers heeft de leading ballhandler van de Knicks in de laatste 5 wedstrijden? Wat zou jouw gok dan zijn?
Hoeveel turnovers heeft de leading ballhandler van de Knicks in de laatste 5 wedstrijden? Oftewel, hoeveel turnovers heeft Brunson in de laatste 5 wedstrijden? Gemiddeld 1,8?
5 totaal. Hij is bezig aan een uitzonderlijke streak waar je niet de bal niet aan het... Ja, de Knicks komen in playoff shape, ook al verliezen ze Robinson en Anunoby natuurlijk nog steeds. Maar Alec Burks is terug. Dus Randall, die heb ik opgegeven.
Wat vond jij van de comments van Hart na de wedstrijd? Die zei van, wat mij betreft gaan we er gewoon vanuit dat dit het team is waar we de playoffs mee ingaan. En wie er ook terugkomt van OG en Randall, dat is een bonus.
Ja.
Verandert dat de zaak voor je? Of had jij er stiekem al van uitgegaan dat dit het inderdaad...
Ja, met Randall zeg ik al weken, toch? OG dacht ik toen hij terugkwam, hij heeft het hele protocol doorlopen. Dit is wat het is, dus hij zal wel ready zijn nu. Nou, dat was dus niet waar. Of niet waar, misschien heeft hij het verergerd of is hij erop gevallen. Hij viel wel een keer op zijn elleboog. Maar ik denk ook dat dit het zal zijn. En ik denk dat is misschien genoeg voor een first round. Maar in de tweede ronde zullen ze dan niet genoeg hebben. Je kan niet 3 starters missen en verwachten dat jij de conference finals gaat halen. Dat is...
Dat zou een heel vreemd signaal zijn als het wel lukt namelijk. Want dan denk je echt van, als het zover zou komen, dan zou ik helemaal gek worden als niks. Hè? Ja. Wat zou er dan gebeuren als je die 3 starters wel zou hebben?
Ja, kijk, voor mij is het meer... of je nou echt wint of niet, dat maakt voor mij niet zoveel uit, zeg maar. Kijk, 82 wedstrijden kijken, dat is nog altijd meer dan 3 weken basketbal kijken, zeg maar. En ik kijk voor het hele seizoen. Dus ik wil gewoon dat het een leuk seizoen basketbal is. En als we bij de conference final zijn, dan is het leuk voor mij om basketbal te kijken, ongeacht welke teams daar staan. Dus in mijn geval boeit die ultieme prijs niet zoveel. Alleen wat mij wel boeit in dit geval is dat ik nu niet weet hoe goed de Knicks zijn. Kijk, als je met Randle en OG in de starting line-up eruit gaat tegen Boston in de conference finals en dat gebeurt op een bepaalde manier, dan weet ik welke aanpassingen van de zomer mogelijk zijn. Maar als ze nu de tweede ronde halen en het wordt een spannende 7-game serie, En van de zomer is weer iedereen fit. Welke aanleiding zou ik als front office dan hebben om een aanpassing te maken waar ik niet weet of al deze extra spelers niet extra genoeg zijn?
Ja.
En dat vind ik jammer, want zo stellen we weer een jaar uit of er iets moet gebeuren. En deze zomer is wel qua cap space, cap technisch gezien, de laatste kans om een grote move te maken. Omdat je als je Brunson en Randall moet gaan verlengen en OG moet gaan verlengen en zo, ja, dan wordt het allemaal cap technisch gezien een stuk moeilijker. Dus deze zomer heb je nog een Bogdanovic contract, mogelijk een ander contract wat je kan traden. En kun je een move maken voordat je al die jongens gaat verlengen. Maar dan moet je dus wel, ja, zo goed mogelijk weten hoe ver je bent in je beeld, zeg maar.
Ja.
Dus dat is voor mij veel, ik vind dat veel interessant, of voor mij is dat veel belangrijker dan wel of niet mensen hebben voor de playoffs.
Snap ik. Zeker met het oog op volgend seizoen of met het oog op de basisvraag eigenlijk. Ja, krijg je dan toch weer een beetje een vertekend beeld. Dat is eigenlijk wat er nu gebeurt.
Ja.
Als dit team in de huidige constructie wel ver komt, dan is dat gewoon vertekend. En dan, ja, inderdaad, dan heb je weer een excuus om te zeggen, joh, gaat prima met dit team, niks meer aan doen. Ze komen zonder drie starters al zo ver.
Ja. Wat ook ergens klopt, hè. Kijk, ik denk dat het enige team waarvan je nu kan zeggen dat ze beter zijn dan eigenlijk welk ander team dan ook in het oosten, of daar echt ver beter zijn, zijn de Celtics. Ze zijn jong genoeg om dit nog een paar jaar voor te houden. Ze hebben het talent. De bank kan alleen maar worden uitgebreid. Mochten ze dit jaar ver komen of een titel winnen, zullen ze profiteren van de ringchaser veterans die voor een minimum deal zijn. Dat ze volgend jaar ook nog dat een keertje hebben. Maar hun hele core is jong genoeg om nog in ieder geval 3 jaar zo verder te gaan. Zelfs ervan uitgaan dat Porzingis mogelijk weer een keer geblesseerd raakt. Dus het team to beat in het oosten zijn de Celtics. Ik weet niet hoe ver de Knicks daarbij in de buurt zijn. Maar ik denk dat met alle drie de spelers fit, dat er geen ander team in het oosten is waarvan ik zeg, nee, dat redde de Knicks niet.
Nee, voordat de Knicks deze blessures kregen van zowel Randall als OG, was dat ook een legitieme vraag aan het worden. Zijn de Knicks niet eigenlijk gewoon het één na beste team in het oosten? En voordat we de antwoord op kregen, viel de boel aan elkaar.
Ja.
En sindsdien zien we een soort van uitgeklede versie van de Knicks die het, ja, opvallend genoeg nog gewoon blijven meedraaien waar ze dat al deden. Maar ja, niet blijven vergeten. Zonder drie starters. Nou ja, noem maar één ander team dat waarschijnlijk zou kunnen.
Ja, niks.
Waarbij daarom, ook drie starters oud zouden zijn.
En daarom wacht ik op de vraag, moet Jalen Brunson niet hoger in de MVP-lijst staan? Als jij een van de twee overgebleven starters jouw team naar een derde plek in het oosten brengt. Je staat vierde op de topscorerslijst. Je efficiëntie, advanced stats zijn through the roof.
Ja, hoger misschien wel. Ik zal niet ontkennen dat hij ondergewaardeerd is. Maar ja, ik denk dat een van de redenen waarom Luka het uiteindelijk niet gaat worden, waarschijnlijk ook zal zijn van ja, Jokic staat het hele jaar al waar hij staat. En Luka is zeker recent met de Mavs natuurlijk aan een soort opmars bezig. En ja, er zullen mensen zijn die zeggen, we kijken liever naar het hele seizoen dan naar delen of fases van het seizoen. Terwijl je misschien zou kunnen zeggen, vind ik in ieder geval, dit hebben we bijvoorbeeld vorig jaar met de Rookie of the Year ook gezien, is dat er rookies waren die in de tweede seizoenshelft enorm omhoog sprongen. En als je dat ook nog kan doen in de slotfase van het reguliere seizoen, als het allemaal wat spannender wordt, en, dan zou je kunnen zeggen, ja, kijk eens aan. Elke rookie zal aan het begin van het seizoen aanpassingsproblemen hebben. Maar als hij in het tweede seizoen zelf, waarin het allemaal wat strakker wordt, waarin het basketbal serieuzer wordt, dat niveau omhoog houdt, en in ieder geval van Jalen Brunson dus dat doet, terwijl de rest van zijn team zo'n beetje uit elkaar valt, heeft dat niet meer waarde? Zou dat niet meer moeten worden meegenomen in de afweging? Ja. Waarschijnlijk is het antwoord ja.
Jokic trouwens kreeg kritiek uit de Balkanhoek. Tony.
Oh?
Zij,
Tony, ja. Ja.
Zei dat ondanks de statistieken Jokic nog niet op het level was van een Dino Radja of Divac. De volgende wedstrijd had Jokic 26, 18 en 16 of zo. Kijk, met alle respect voor Divac en Radja, dat is niet hetzelfde level als Jokic. En ik snap niet echt waarom Kukoc die opmerking maakt. Is dat een soort van gefrustreerde reactie op We Done With The 90s of zo? Dat hij denkt, want het is toch overduidelijk voor iedereen dat... Jokic zegt dat een compleet verkeerde speler om dat over te zeggen.
Ja,
als hij nou had gezegd, Wembanyama is nog niet beter dan... Dan zou ik al denken, ik weet niet, vriend. Maar dan kan ik me nog voorstellen. Maar Jokic heeft toch bewezen. Hij heeft toch, hoe kan je dat zeggen over een speler die een titel heeft gewonnen als beste speler van een team, waar die andere twee dat niet in de buurt van hebben gewonnen?
Titel, finals MVP, MVP. En ja, de laatste keer dat ik checkte waren Raja en Divac dat niet. Dus waar hebben we het over?
Ja, ik vond het echt een gek om. Ik snapte die opmerking helemaal niet. Ook echt left field, gewoon van waarom?
Ja, waarom?
Er was echt nergens voor nodig.
En ik had Kukoc altijd ook wel wat anders ingeschat. Ik had het idee dat dat niet iemand was die zo van die gekke dingen in de rond riep. En wat genuanceerder was, maar blijkbaar laat hij zich ook verleiden tot dit soort uitspraken.
Ja, dacht ik ook. Hey, voordat we verder gaan, wil ik iedereen oproepen, als je kan, join the family, support the movement, ga naar petjeaf.com/debasketballpodcast of naar debasketballpodcast.nl en kies voor luister op Petje Af. Wij onderbreken deze uitzendingen niet met irritante reclames door de steun van de mensen die een Petje Af abonnement hebben. Die zijn niet zoveel gestegen de laatste tijd. Sterker nog, zijn naar beneden gegaan. Dus ik doe een oproep. En als je het niet kan veroorloven, wat ook gewoon kan natuurlijk, help ons dan op een andere manier. Ga naar Apple Podcast of naar Spotify. Geef ons een 5-sterren rating. Schrijf een mini-review als het kan. Daarbij help je ons ook een beetje verder verspreid te worden. Want het algoritme is daar toch een beetje van afhankelijk. En... Google helpt ons niet voor niks. En het houdt een keertje op met al het reclamegeld. Dus als je deze podcast reclamevrij wil houden, help ons dan een handje, alsjeblieft. Goed, Tim. Hoogtepuntje voor mij deze week was de Pacers scam, de Cryface scam. Toen ze wonnen van de Lakers. Als je toch moet trollen, hou het een beetje vriendelijk. Dan vond ik dit wel een van de leukst mogelijke dingen die je kon doen. Eerst dacht ik echt van, zitten ze allemaal te janken. Ik had even gemist waar het om ging, zeg maar. En ik moest echt lachen. Ik dacht van dat vind ik nou een relatief pestvrije manier om de fans van de tegenstander te trollen, zeg maar.
Ja, ik zat weer eens live te kijken inderdaad. En vanaf moment 1 viel me natuurlijk alweer in negatieve zin trouwens op. Ik denk ook geen geheim van hoef te maken dat het me mateloos irriteert werkelijk.
Wat?
Dat ik het feit dat dat hele stadion... Kijk, Lakers kleur is hetzelfde als... Niet exact hetzelfde, maar soort van hetzelfde Pacers kleur.
Ja.
Maar je herkent de shirtjes wel. Dat is geen en dat waren er meer dan genoeg. Wat mij betreft veel te veel. In Indy. En dan een van de eerste plays van de wedstrijd was een breakaway alley-oop volgens mij van LeBron. Nou, alsof hij thuis speelde. Het was niet normaal. Ik denk, die kan ik nou zo slecht tegen. Dat speel je ergens in een ander... Het is trouwens een fenomeen wat over het hele land plaatsvindt. Hoor. Dus het is niks nieuws dat dit in Indy gebeurt. Ik had alleen niet het idee dat het in Indy zo daar was. Tijdens de wedstrijd dacht ik... als er toch een aanleiding zou zijn om te zeggen... we gaan net zoals bij het voetbal in Europa naar thuis en uitvakken... zet dat spul dan allemaal bij elkaar. Dan
kan de rest van de stad zien. Neem ze niet in beeld ook gewoon.
Nee, en dan... Dan kan de rest van het stadion zien, je komt hier wel vandaan, maar je bent Lakers fan. Oké, fair enough. Dan weten we dat ook weer, staat genoteerd. En dan, om uiteindelijk op die manier, omdat de Pacers wonnen, ze zo in beeld te brengen. Ja, ik vond het ook, ik vond het briljant, ik vond het leuk. Ik heb me er zeer om vermaakt,
ik vond het ook grappig.
Volgens mij vonden die mensen, het konden het ook wel hebben. Dat verschilt.
Bij die eerste guy dacht ik ook echt, te janker. Maar toen kwam die tweede guy, gaat hij nou te janker hier om een los van de Lakers in de regular season? Dat toch niet?
Ja.
Dus toen stapte ik het pas. Lakers trouwens zouden van de zomer op jacht gaan. Het woord jagen werd gebruikt. Naar een derde ster. Nou, we weten allemaal wat ik daarvoor vind en van vind. En sinds ik Victor mij heeft aangesproken op dat ik altijd negatief ben over LeBron, zal ik mij verder onthouden van kritiek. Aangezien, het doet zo goed met highlights deze week. Bal tussen zijn benen ging bijna goed. Mooi toch? Dus, een derde ster dus.
Ja.
Het zal weer niet zo zijn natuurlijk. Hij zit uitgebreid in zijn podcast te praten over... ik snap niet waarom dit en dat in place en technisch en I just love basketball. Maar als het puntje bij paaltje komt, moet er weer een big three gebouwd worden. Ja. Is een naam die bij iedereen ja, gelijk omhoog kwam, was Trae Young natuurlijk. Logische connectie, Clutch Sports, Clutch Be Clutching. Ontevreden misschien in Atlanta. Ik vind dat niet echt de logische fit, eerlijk gezegd. Helemaal niet als je kijkt naar hoe D'Angelo Russell speelt sinds de trade deadline. We hebben trade line D'Angelo Russell weer eens. Punten zijn nagenoeg hetzelfde. En dat waar Trae veel beter in is, en dat is pasen. Dat is niet wat hij in optimaal vorm kan doen bij de Lakers, omdat daar andere mensen rondlopen die de bal in hun handen willen hebben. Dus ik vind dat geen super logische fit. Daarbij gaat de defense ook nog omlaag. Defense die ze net juist weer een beetje terug hebben. Ik vond bijvoorbeeld Gabe Vincent een hele goede impuls. Het was een verfrissend iets om een Lakers point guard om een pick and roll te zien lopen, zeg maar. Dat zien we niet dagelijks. Maar daarom dacht ik, waarom niet een andere disgruntled star, mogelijke andere disgruntled star, of iemand die in ieder geval nog niet heeft aangegeven dat hij wil bijtekenen bij zijn huidige team en daardoor mogelijk wat goedkoper is. En dat is Donovan Mitchell. Veel grotere naam, of nou niet veel grotere naam, maar een grote naam, echt een grote naam. Het is een derde ster die je kan verkopen. Iemand, wie zou zeggen, een goede shooter. Hij houdt van 3 punten schieten. Hij neemt er volgens mij bijna 10 per wedstrijd. Niet tegen een superhoge club. LeBron is daarin nog zelfs beter dit jaar. Maar betere fit naar mijn mening. Betere verdediger dan Trae Young. En ik denk zelfs goedkoper om te halen. Met aflopend contract. Als hij aangeeft, ik ga niet verlengen. En je kan 2 Laker picks krijgen in 2031. Waarbij je vrij zeker bent dat LeBron dan toch wel gestopt is met basketbal. Dat vind ik een mooie plus. Dan kunnen we verder gaan, zoals jij al eerder hebt gezegd. Met de Young build. Dan traden we van de zomer Jared Allen. En dan gaan we verder met de Garland Mobley build.
Ja. Nou, dat zit er natuurlijk sowieso aan te komen. De vraag is alleen, gebeurt dat komende zomer al of stellen ze dat nog een jaar uit? Want die mogelijkheid hebben ze in feite. Ik vind het een interessante. Ik ben denk met je eens dat ze niet per se op zoek hoeven naar een type point guard als misschien Trae Young. Het zou kunnen dat ze dat expres doen om een beetje voor te sorteren op, er moet straks een goede pairing met AD zijn, want die blijft sowieso nog een paar jaar. LeBron, 1, we weten het niet. En 2, hij is natuurlijk, dit roepen we overigens ook al jaren. Hij is op leeftijd.
Ja, maar ja.
Dus ja,
hij gaat van de zomer waarschijnlijk een 2 of 3-jarige deal tekenen. Dus
ja, en als dan is de vraag,
als hij 3 jaar tekent, moet je dan nog verder sorteren op wat daarna met AD gaat gebeuren? Of zijn we daarna ook klaar met AD?
Precies, dat lijkt me een hele legitieme vraag. Lijkt me dat je dan op dat moment inderdaad ook wel weet. En anders neem je daar tegen die tijd wel een beslissing over. Dat zou niet zo spannend moeten zijn. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat je een beetje voorsorteert op een aandeel van LeBron wat minder en minder gaat worden. Simpelweg omdat hij het fysiek gewoon niet trekt. Of omdat je gewoon moet zeggen, om LeBron een heel seizoen door te krijgen, moeten die minutes wat naar beneden en het aandeel ook. AD, heel ander verhaal. Ga maar met z'n 2 knallen, jongens. Zoals in de beste Pelicans dagen. Ja. Dat zou kunnen. Dan nog zou je kunnen zeggen, met Donovan Mitchell haal je misschien wel een vooral explosievere scorer die net zo dreigend is van buiten als Trae natuurlijk in huis. En inderdaad, ik vind het argument voor de defensieve kant, dat vind ik wel een vrij belangrijke. En die is duidelijk in het voordeel van Mitchell. En de
prijs, zelfs als het niet goedkoper is, is het in ieder geval niet meer.
Nee, dat lijkt mij ook
want
niet.
Want Trae staat langer onder contract. Dus,
ja. Het zou misschien, als je ze naast elkaar zet, misschien wel meer zijn. Maar inderdaad, door de contractsituatie verandert dat. Dus dat in beide gevallen moet je aardig de portemonnee trekken. Maar dit zijn we gewend van de Lakers. En ik las dat Jovan Bua van The Athletic inderdaad daarmee kwam met deze ontwikkeling. En ook zei van Austin Reeves gaat, die moet je dan gaan opgeven. Dat lijkt me ook verder logisch. En bijna vanzelfsprekend. Ja, je zal een aardig pakket op tafel moeten leggen. Of je nou Trae of Donovan Mitchell zou willen halen. Maar dat zal het kaliber speler zijn waar we het over hebben. Ja.
Ja, en dat is denk ik ook al goed genoeg. Ik weet niet hoe groot en goed die Big Three moet zijn. Maar het is niet alsof ze Devin Booker gaan krijgen of zo. Dat zijn pakketten die niet aanwezig zijn. Ik denk dat je alles van Devin Booker, Shays, Edwards of zo, of ze nou tevreden zijn of niet, die gaan we gewoon simpelweg niet kunnen halen.
Nee. Dit zijn de realistische namen.
Ja, en ik neem ook aan dat een Laker front office niet geïnteresseerd is in een mogelijke Bradley Beal trade bijvoorbeeld van de zomer. Dat hoop ik toch echt tenminste. Ja,
ik heb niet de hoogste pet van ze op, maar ik mag hopen dat dat niet eens in het boekje staat.
Ja, als dat de derde ster is die ze zoeken, ja, dan ben ik wel bang dat het niet is, zeg maar. Ik zou nog als outsider gekken, maar hou hem gewoon even in je hoofd, Markkanen.
Ja, ook zeker in mijn hoofd, ja.
En dat zou ook een... Want dat zou vooral voor de shooting en de spacing een uniek team opleveren, waarbij je dus echt een frontcourt hebt wat 6-11 gemiddeld is of zo. Maar dan heb je LeBron, Markkanen en Davis. Ja, dat vind ik ook interessant, maar ik weet niet in hoeverre dat haalbaar is. Danny Ainge is een rare guy af en toe. Maar lijkt wel op de een of andere manier bereid om met de Lakers te dealen. En...
Ja, maar er zou wel iets fout moeten gaan, denk ik. Want hij kan verlengd worden vanaf komende zomer. En de algemene verwachting is dat hij dat contact opengebroken en verlengd gaat worden. Dus dat hij echt betaald gaat krijgen, want dat is eigenlijk wat er dan vooral gebeurt. En dan zou je dus moeten zeggen, ja, dan gaat er iets zo fout in de communicatie met de front office dat ze zeggen, nee, we verlengen je nog wel. Zo'n soort sign and trade.
Ja, ik vind het gewoon gek met Markkanen. Als je bereid bent om rond hem te bouwen, en dat weet jij, dan waarom hebben we niks gedaan de afgelopen 2 jaar met die picks? Want dat vind ik dan gek. Kijk, als je niet die guy had om rond te bouwen, ja, inderdaad, dan is het meestal tank nog maar even en kijk. Maar je hebt zoveel picks. Je bent volgens mij het nummer 1 team in de league. Of tweede team. Je hebt Thunder, Jazz, Knicks. Dat is volgens mij zijn de teams met de meeste picks. En dan heb je al je nummer 1 guy. Waar wacht je dan? Dit jaar hoeft je niet te tanken om een roleplayer te draften. Ze zijn ook weer niet slecht genoeg om een nummer 1 pick. Dus het is een beetje, dat vind ik dan een rare gang van zaken.
Ja, dat wordt nog wel een dingetje. Ja. Want volgens mij zitten zij net op een lottery protected pick die wel of niet eruit gaat bij ze. Dus zij zijn ook nog eens niet per se zeker van het kunnen capitalizen op de draft. Wat ik begin te vermoeden is dat zij Markkanen wel als een soort van pilaar zien voor de nabije toekomst. Maar niet per se als nummer 1. Dus ik denk dat er nog steeds om hem heen gebouwd wordt voor nu. Maar dat ze wel hopen dat er ergens een ster op gaat staan of ontwikkeld wordt misschien wel. Ik weet niet hoeveel haast ze hebben. Die straks de 1A is waar Markkanen in de 1B is. Omdat ze niet geloven dat...
Een soort Randall-achtige praktijken, zeg maar.
Bijvoorbeeld, ja. Dus, ja, precies. Dat je uitgaat van een 1-2-punch straks. In plaats van, we hebben 1 ster en dan komen we er wel. Want ik denk niet dat Markkanen het is, in alle redelijkheid. Ik ben groot fan. Echt, wat hij heeft laten zien is zeer indrukwekkend. Maar dat heeft hij wel laten zien als hij de go-to-guy is. En daarom blijf ik
op heel erg benieuwd naar...
Dat ook nog eens. Dat komt er ook nog eens bij. Maar vooral die rol. Omdat we hem daarvoor in rollen gezien hebben waarin hij niet per se de go-to guy was. Maar gewoon een leuke speler. Ja, hadden we niet allemaal zo'n hoge pet op. Niemand had het idee van, nou, dit is wel een future all-star. Nee, dat kwam pas toen hij, laten we zeggen, de sleutels kreeg bij Utah. En lekker mocht doen wat hij in feite, volgens mij, Eurobasket daarvoor ook deed. Want daar zagen ze wat hij als de nummer 1 optie allemaal deed. Ik vraag me af of ze in Utah heilig overtuigd zijn dat deze man de komende jaren dat moet blijven doen in Utah. Ik mag aannemen dat ze verwachten dat er een ster naast moet.
Nou ja, niet alleen heilig van overtuigd of hij dit blijft doen de komende jaren. Kijk, als jij zegt van met deze schoten die hij krijgt, weet ik niet zeker of hij wel de number one guy op een team is. En hij averaged dit seizoen als number one guy op een team. Een goede shooter ook nog. Dus je zou denken dat hij in deze tijd makkelijker aan zijn punten komt. Average die maar 23 punten. Maar 23, het is niet alsof het niks is. Maar average die maar 23 punten. Waar een Brandon Ingram, die het overigens met minder schoten moet doen, ook al 20 punten average. En die 21 punten. En die schiet er 3 punten raakt bijna. Dus dat vind ik wel... Dat ik denk van... Want wat is dan zijn tweede optie, zeg maar? Als zijn schoten weer droppen naar 12, laten we zeggen. Edwards die dan wat hij in Cleveland deed, 15 punten?
Precies.
Maar ga je hem dan verlengen voor 45 miljoen per jaar?
Eens. En daarom zou het net zo goed zo kunnen zijn dat dit een soort overgangsfase is waarin hij de man is. En Waarin hij straks, laten we zeggen, een beetje de transitie vormgeeft naar... als een soort springplank naar een ster die het nieuwe Utah Jazz moet gaan vormgeven. Want hoe leuk ze dat ook gaan melden. Want dat gaan ze natuurlijk melden. Ik bedoel, ik snap ook wel dat ze hier niet mee naar buiten treden. Hij wordt waarschijnlijk in alle redelijkheid gewoon verlengd komende zomer. En hij is de stapel en hij is de man. En oké, leuk, prima. Maar praat nog even met me over 2 jaar. Want dan wil ik zien in hoeverre daar wat van terechtgekomen is. En dus dat ook het plan was. Want ja, we weten wat Danny Ainge doet. Die heeft plan in zijn hoofd. Die laat zich niet leiden door de waan van de dag. Dus ik ben heel benieuwd.
Dan als laatste. Joel Embiid. Ten tijde van dat wij dit opnemen. Keert hij mogelijk vanavond terug. Dus voor jullie vanavond. Tegen OKC. De Sixers hebben nog 7 wedstrijden te gaan. Staan op dit moment 8e in het oosten. 2 wedstrijden achter de Pacers. Maxi was out in een wedstrijd die ze alsnog wisten te winnen van de Raptors. Maar dat was hip tightness, dus de kans dat hij terugkomt is ook wel ergens aanwezig. Het Sixers schedule, wat ze dus zullen gaan spelen met hoogstwaarschijnlijk Embiid en Maxi fit, ziet er als volgt uit. Thunder, Heat, Grizzlies, Spurs, Pistons, Magic, Nets.
1 na makkelijkste strength schedule in de NBA.
Hoe zeker ervan ben jij dat jouw Pacers op een playoff plek blijven staan?
Ja, daar ben ik niet redelijk zeker van. Dat klinkt ook weer zo stoer. Het wordt zeker spannend. Ik vind dat ze goede hoop hebben, maar ik ben met je eens dat we serieus rekening moeten gaan houden met een playoff push van Philly. Enerzijds omdat Joel terugkomt, anderzijds omdat de schedule relatief meewerkt. Gaan vrezen, absoluut. Elke wedstrijd telt. Het is een beetje cliché, maar dit gaan we wel meemaken nu.
De Heat staan een halve wedstrijd achter de Pacers. En ze treffen elkaar nog. Ja. De Heat spelen tegen de Knicks, Sixers, Rockets, Pacers, Hawks, Mavs, Raptors en Raptors.
Ja.
Niet net zo makkelijk als de Sixers, maar wel 2 easy wins tegen de Raptors, denk ik. Onderling kunnen ze dat misschien dan gaan uitmaken. Ik vind het een lastig verhaal in het Oosten. Ik wou dat ze Embiid een weekje eerder hadden kunnen terugbrengen. Dan denk ik dat die playoff push voor de Sixers er anders uit had gezien, zeg maar. Waar ik denk dat zij er wel bij gebaat zouden zijn als zij niet de play-in hoefde te spelen. Aan de andere kant kan je zeggen, ja, die play-in, dat wordt natuurlijk niet super moeilijk. En dat is wel een extra wedstrijd voor Embiid om weer wat wedstrijdritme op te doen.
Maar dan?
Wil je gokken met dat? Ik zou dat persoonlijk niet willen. Ja, kijk, nou, maar dan spelen ze tegen de Bucks in de eerste ronde.
Ja, succes.
Ja, is niet unbeatable.
Nee.
Ga maar Tyrese Maxey verdedigen. Ja, moeten we eerst even zien wat Tyrese Maxey in de playoffs echt gaat doen. Maar
als het even zou kunnen, zou ik in de eerste ronde die top 2, laten we ze dan maar even over één kam scheren, liever ontlopen. Als ik de keuze zou hebben, zou ik dat doen.
Ja, ik denk dat het beste team om uit te komen, we hebben het al eerder gezegd, dat zijn de Cavs.
Ja.
Maar als de Knicks nou derde worden, weet ik niet of je het nou echt per se tegen de Knicks wil spelen in de eerste ronde.
Nee, maar ja, goed. Het zijn er niks min 3 starters. En volgens mij is bij Milwaukee inmiddels iedereen gewoon weer daar. Tenminste, Chris Middleton wel, zeg ik met de grootst mogelijke twijfel in mijn stem. Want iedere keer als ik denk, we zien hem spelen, dan is hij weer weg. Dus
ja, wat de piepo is dat.
We moeten het nog maar zien. Maar ervan uitgaande dat hij speelt. Ja, dan zijn de Bucks gewoon op volle sterkte. Ik weet het niet.
Word je nou opeens high op de Bucks in het laatste,
nee,
in de laatste
nee,
week
maar
van
ik
het
vind
seizoen?
Wel. Nee, sorry. Maar ik vind dat er wel een verschil zit in wie je treft. Ik vind dat van een bijna andere orde als de rest van de ranglijst. En ervan uitgaande dat deze race vrij tijd is en blijft. Want we hadden het net over de Pacers en we hadden het over de Heat. Beiden hebben helemaal niet zo'n verkeerd remaining schedule ook. Dus het is niet alsof een van deze teams, laten we zeggen, hoog op het lijstje remaining strength of schedule staat. Dus er zijn allemaal wedstrijden bij voor hun, waaronder tegen elkaar, die natuurlijk dan nog belangrijker worden. Mm. Want hun win zouden ze normaliter gewoon kunnen gaan pakken. Dus dat betekent dat straks de onderlinge wedstrijden heel belangrijk gaan worden. Dat betekent dat je het in eigen hand hebt. Nou ja, dan nogmaals, als die keuze daar is, dan zou ik er erg veel prioriteit aan geven om die top 6 binnen te komen. Want dan ziet die eerste ronde er wel echt anders uit.
Heeft Embiid een pass deze playoffs? Als hij weer 24 punten average, heeft hij dan een pass omdat hij uit de injury komt?
Ik vrees het wel. Ik zeg expres vrezen. Ik zie de berichten wel. Ja, ik denk het wel.
Ik zou injury.
Hij heeft een ramp-up van 8 wedstrijden.
Ik zou een injury naar de playoffs. Als Cam was.
Ja, ik, het is een makkelijk gemaakt argument. Dus ik zie hem wel weer tevoorschijn komen. Maar ja, hoe wil je na een injury terugkomen en binnen 8 wedstrijden in topvorm komen? Ja, met minder restriction waarschijnlijk de eerste paar wedstrijden. Dus.
Zijn volgende playoffs is hij 31, hè? 32. 31.
Het was een. Ja, we hebben het eerder gehad over de staat van het Oosten ook. Het was een gouden mogelijkheid, is wat overdreven. Maar het was een hele goede mogelijkheid geweest dit jaar. Ja.
Ja. Niet echt als je geen playoff performer bent. Welke andere speler staat op playoff watch?
Donovan Mitchell.
Ja, daar had ik het al over in de groupchat. Ik had eventjes het playoff record erbij gepakt van Donovan Mitchell tegen Jalen Brunson.
Ja.
Dat is 8-3 in het voordeel van Jalen Brunson. Dat is niet best voor Donovan Mitchell.
Nee, maar nog zelfs los van die 1-op-1 matchup is de manier waarop je eruit vliegt, wat mij betreft, vooral een beetje tekenend. En dat vind ik met in het verleden Embiid natuurlijk ook. Ik kijk liever verder ook naar een beetje naar de context. En als zo'n team er onder leiding van jou er zo teleurstellend uitvliegt, ja, dan groeit de kritiek en dan ga ik er volgend jaar op een andere manier naar kijken. En wat mij betreft is Donovan Mitchell daarvan nu het voorbeeld. Want ja, in alle redelijkheid, en ik vind dat terecht. Hij wordt altijd genoemd als de All-Star, de All-NBA-speler, post goede stats. Dat is allemaal leuk. En Cleveland doet, wat je ook van ze vindt, bovenin mee. Allemaal leuk en aardig. Als het verschil tussen de regular season en de playoffs jaar na jaar zo groot blijkt, dan lijkt me de kritiek terecht worden. En dat kan een keer gebeuren. Allemaal leuk en aardig. Maar als je het volgend jaar weer gewoon datzelfde soort reguliere seizoen post, als dat hij nu ook doet, ondanks dat het ze best wel tegen zit. Oké, dan gaan we het zien. Daarna maken we weer de balans op.
Ja, kijk. Ik denk ook dat hij een speler is op wie de ogen gericht moeten zijn. Dat vind ik nog steeds gelden voor Embiid. Mits hij fit genoeg is om boven de 20 punten te scoren in die ramp-up 8 wedstrijden, zeg maar. Ik vind dat je Jason Tatum in dit lijstje kunt voegen, omdat wij gewoon nu het ultieme van hem willen zien dit jaar. Maar ook Sabonis kan je op die lijst zetten. Wat gaat hij doen deze playoffs? Gaat hij eindelijk laten zien dat hij niet alleen een double-double machine is, maar ook zijn game kan elevaten in de playoffs? En ja, kijk, voor Shea en Edwards en zo denk ik dat het nog gewoon een beetje te vroeg is. Dus ik denk ook een Paul George die daar voor zijn contract speelt. Die mag dit jaar ook laten zien dat het echt playoff P is. En niet playoff P als een rapje, zeg maar.
Ja.
En dan komt Harden daar als derde optie nog een beetje ongeschonden uit. Maar dat zou voor mij de top 5 zijn.
Nou ja, met je eens. En dan zou ik zelfs nog, want zo kijk ik ernaar, mijn verwachtingen wat willen verlagen. Het gaat mij erom dat dit soort allemaal namen zijn waarvan ik denk, ik ben nu benieuwd of dit reguliere seizoen kan worden doorgetrokken. Want dit zijn allemaal voorbeelden van spelers waarvan ik het reguliere seizoen leuk of heel leuk of iets in die gradatie heb gezien. En de playoffs vallen dan tegen. En dat in beginsel is dat zo, omdat ze dat reguliere seizoen simpelweg niet kunnen doortrekken. Om hun heen wordt alles opgetrokken. Het niveau gaat omhoog. Het is wat fysieker. Het is allemaal wat beter. En dan vallen ze door de mand. En daarvan denk ik nu, laten we beginnen met dat soort spelers kunnen laten zien dat ze wat ze in het reguliere seizoen ook gewoon kunnen vertalen naar de playoffs. En laten we dan in een latere fase praten over een stap omhoog kunnen maken. Want dat vind ik nog zoveel knapper. Dan gaan we naar de.
Maar ik vind, ik zie Brunson nooit vaak, echt. Ja,
Jamal Murray.
Maar ik vind dat we zien bijna nooit een middenweg. Het is bijna nooit hetzelfde.
Dat ben ik niet eens.
Het is of je bent een playoff performer en dan ga je omhoog of niet. Ik was low op Jamal Murray, te low, dus achteraf gezien, zeg maar. Want wat hij in de playoffs heeft laten zien, is altijd beter.
Ja, hij kiest een andere verdeling. Precies, hij is in het reguliere seizoen misschien voor velen niet per se bijzonder. Dat mag, daar zou je een case voor kunnen maken. Hij is goed, maar niet bijzonder. En wordt vervolgens in de playoffs bijzonder.
Ja.
En wat je vaak ziet is een heel andere verdeling. Jongens die in het reguliere seizoen de boel goed spelen. En iedereen denkt, wauw, wat gruwelijk. En dan in de playoffs valt het dus tegen. Ja, dat vind ik zo knap aan Jamal Murray.
Ja, shout-out naar Hans van Eyck die mij daarop callde. En ooit schreef, als trouwe en longtime Nuggets volger en trouwe luisteraar, is het nu toch tijd om lid te worden van Petje Af. Ondanks dat Iwan het enkele jaren geleden nog niet in Jamal Murray zag zitten. Nou, dat was zelfs datzelfde jaar dat ik het niet zag zitten. Totdat hij het deed. Maar goed, het zit erop voor deze week. Ga naar Petje Af als je kan. Neem een abonnement, support the movement. Hou het een beetje, in hoeverre dat mogelijk is, advertentievrij. En wij zijn er dan van de week. Oh, Mr. Guest op Petje Af deze week. Ja, ja.